Ja? Ja, ik praat 5 kwartier in de uur, dus ik hoop dat er wat tussen zit.
Je luistert naar Dwalen door Delfshaven, een podcastserie van het Rotterdamse magazine Vers Beton. Hierin leer je, al wandelend en luisterend, de wijk en hun bewoners kennen. De bijbehorende route vind je op www.versbeton.nl.
Welkom bij Dwalen door Delfshaven, de enige echte podcast in Delfshaven waarin we gaan wandelen met bijzondere Delfshavenaren. We zijn hier vandaag met stadsdichter, woordkunstenaar en spoken word artiest Derk Otte. Stadsdichter sinds januari 2017. Derk, waar zijn we eigenlijk?
We zijn op dit moment staan we op de Franse Laan voor de door jullie tot iconisch gebombardeerde minimarket Franse Laan. Waar een van de crewleden net snoep heeft gekocht en een kopje koffie to go. Want zo kan dat gewoon. En daar staan we. En ik wilde eigenlijk meteen naar de overkant lopen om een mooi grasveld te laten zien. Waar ik wat foto's ook van heb, maar dan van iets langer geleden.
Oh, wauw, te gek. Oké, laten we oversteken.
Ja.
En voor de luisteraars, die crewleden zijn Inge Jansen, die verantwoordelijk is voor de techniek. En Florian Braakman, onze huisfotograaf. Ja, we staan hier op de hoek van de Franse Laan en de Chalklaan. Bij een hele grote flat en een mooi grasveldje met een hek eromheen.
Ja, een supergroot grasveld. En wat hier leuk aan is, is dat ik woon hier zelf nu eigenlijk nog maar 4 jaar. Maar ik kom er echt al heel lang. Mijn opa en oma die woonden in het flat aan de Chalklaan. En ja. Altijd als we op bezoek kwamen, of er was iemand, jarig. Ja, het is een vogelrijke buurt. Kan je ook aan de auto-eigenaren vragen. Maar... ja, dan gingen we hier naartoe en dan voetbalden we eigenlijk altijd. En dit ben ik met mijn neef. Ik heb wat foto's meegenomen. Die hebben mijn opa en oma dan gemaakt vanaf het balkon.
Het ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit.
Ja, er is echt niks veranderd. En dit was in 1997, heb ik me laten vertellen. Ik weet het nog hartstikke goed.
Toen was je 1 jaar of 9?
Ja, was ik 1 jaar of 9. En mijn neef op goal.
In Sparta
tenue, anders kan je het net zo goed niet doen natuurlijk.
Ja.
Hier hangt mijn zusje aan het hek en mijn neefje is er overheen geklommen omdat de bal weer aan de andere kant lag.
Ah, ja. Zullen we beginnen met dwalen, denk ik? Want je bent hier ook in de buurt opgegroeid?
Grotendeels wel, ja. Ook grotendeels niet. Ik heb heel lang in Capelle aan de IJssel gewoond. Mijn ouders vonden het nodig om te verhuizen. Ik heb altijd gezegd, zodra ik oud genoeg ben, dan ga ik weer terug. Dus toen ik 18 was, ben ik naar Middelland vertrokken. Ja. Terug naar Rotterdam en toen eigenlijk niet meer weggegaan. Hier kwamen we altijd. De verjaardagen werden dan thuis gevierd. Gingen we 's middags voetballen. En 's avonds naar Shanghai Corner, wat een prachtig Chinees restaurant is.
Bestaat het nog?
Ja, het bestaat nog wel. Ik weet ook niet hoe ze het doen, maar ze bestaan nog steeds. En, dus dat was altijd heel gezellig. En mijn neefjes wonen op de Franse Laan. Ik had nog een oom op de Chalklaan wonen. Die was van de Hoge Banweg hier naartoe verhuisd. En mijn opa en oma van moederskant zijn ook verhuisd naar het oosten. En de vader van mijn moeder was een verstokte Spartaan. En als hij dan hier naartoe kwam, dan parkeerde hij de auto altijd hier bij mijn opa en oma in de buurt. En die stonden dan altijd voor het raam als Sparta speelde. Hij parkeerde zijn auto en zij stonden dan klaar om te zwaaien. En die wisten precies hoe laat wij kwamen. Ik weet niet of ze dat precies wisten of dat ze gewoon een uur voor het raam stonden. Maar klaar om te zwaaien en om ons, toen nog goed geluimd altijd voor de wedstrijd, naar Sparta te zwaaien. Waar we dan aankwamen en toch vaak wel wat minder goed geluimd van terugkeerden, moet ik zeggen.
Hoe oud was je toen je voor het eerst naar Sparta ging?
Toen ik voor het eerst naar Sparta ging was ik 7. Ja, toen was ik 7. Dat was nog in de tijd van het oude stadion. En wat daar leuk aan was voor ons als jongetjes, daar heb ik het over mijn neefjes ook, is dat de oude spelerstunnels, daar moesten de spelers later ook weer door naar buiten. Dus na de wedstrijd moesten ze door die spelerstunnels aankomen. En de eerste wedstrijd van het seizoen gingen we dan altijd met Sparta-spelers op de foto. Nou, die hadden we dan gehad. Dan konden we de rest van het seizoen konden we eigenlijk met alle andere teams ook op de foto. En, zo sta ik met Patrick Kluivert en Clarence Seedorf en Edgar Davids van Ajax. Nog een keer met Leo Beenhakker later in het seizoen dat Feyenoord kampioen werd. Giovanni van Bronckhorst. Dat zijn allemaal wel toffe foto's. En daar maakten we dan plakboeken van. Ook vaak hier bij mijn opa en oma. Knippen, plakken, brieven schrijven naar clubs. Van mogen we kaarten hebben met nog meer handtekeningen. En, dat was altijd hartstikke leuk. En het voetballen was toen eigenlijk in het begin ook nog hartstikke leuk. Het was niet zo dat je hoefde je te schamen als je voor Sparta was. Nou vind ik dat nog steeds niet zo, maar je hebt wel wat meer uit te leggen op feesten en partijen, zeg maar, als het op voetbal aankomt. Dus ja, dat.
En we lopen nu, we zijn de weg overgestoken. Hoe heet deze weg eigenlijk? Is het ook de...
De Chalklaan zijn we overgestoken. Ja. En we lopen nu richting de Spaanse bocht. Eigenlijk Spangen in. Als je onder de metrobaan komt, dan loop je door Spangen. En een van mijn eerste associaties met Rotterdam had ik het laatst met vrienden over. Die hadden het over de Willemsbrug en de markt bij Blaak. En ik denk eigenlijk altijd als eerst, als je hier over de snelweg aankomt, aan de fabrieken. Dus van Verstegen bijvoorbeeld, die daar staan. En die Marconi-torens. Waar ik altijd heel blij van word als ik die weer zie. We vloeken allemaal wel eens op Rotterdam, denk ik. Dan moet ik ook vaak wel even op vakantie. Dan heb ik het even helemaal gehad. Maar als ik dan weer terugkom, dan ben ik altijd weer blij als ik die drie torens zie staan. Dus dat is een van mijn... Ja. Nou, hier heb ik een van de meest traumatische dingen meegemaakt met mijn opa. Dat was na Sparta ADO Den Haag. Toen hadden we 3-1 verloren volgens mij. En wij liepen herkenbaar als Sparta supporters met een rood-witte sjaal terug naar de auto. En er stopte een auto met 3 ADO supporters. En die doen de raampjes omlaag en die beginnen mijn opa uit te schelden. En mij en er kwam het G-woord en het K-woord, alles kwam voorbij. En mijn opa, in plaats van dat hij stil is en lekker doorloopt, staat hij stil, zegt hij... Kankerleien, dan moet je tegen je moeder zeggen als je zakgeld krijgt. En die gasten vloeken. En er ging een portier open, maar gelukkig springt dat stoplicht op groen. Waardoor we door konden lopen. Maar ik was echt even bang dat we... Dat zou niet de eerste keer geweest zijn hoor. Hij heeft bij NAC uit een keer een aansteker tegen zijn hoofd gehad. Altijd aan het vloeken op Sparta. En de tegenstander natuurlijk. Nou ja, daar maak je niet altijd vrienden mee. Maar dat was altijd... Was altijd heel gezellig. En ik heb nog steeds wel, als ik hier loop, dat ik altijd, altijd aan hem denk. Ja, de laatste dag van zijn leven is hij nog naar Sparta gegaan. Op 5 mei 2002 was Sparta-Vitesse. De laatste wedstrijd van de competitie. En daar zijn we nog samen heen gegaan. Dat was wel leuk, maar een dag daarna ging de telefoon en hoorden we dat mijn opa was overleden. Echt die dag daarna, super plotseling.
Yeah.
En het was heel bizar toen. Het was mijn vakantie, ik was 14. En we zaten met z'n allen bij mijn oma thuis. En s'avonds kwam op het nieuws dat Pim Fortuyn was doodgeschoten. Dus die hele dag was een beetje, beetje bizar. En elke keer als het weer richting mij gaat, dan moet ik daar toch wel vaak aan denken. Ja, we gaan hier oversteken trouwens. Het is de vaste route die ik nu altijd met mijn pa loop naar Sparta.
Want je vader komt ook uit dezelfde buurt.
Ja, klopt. Ja, en zijn broer ook. En dus dat is allemaal Rotterdam-West.
Waar wonen zij?
Mijn oom en tante dus op de Franse Laan. Mijn vader die woonde in de Landenbuurt. Je hebt daar de Italiaanse straat natuurlijk, Zweedse straat. En daar, als je daar nog weer doorgaat, heb je het Witte Dorp natuurlijk. Dus het is allemaal bijna Schiedam, maar toch allemaal Rotterdam. En mijn moeders kant komt dan van de Gijsinglaan, vlakbij het grote visserijplein, bij de Biep. En dat is wel tof. Ik heb nu voor de herdenking van het vergeten bombardement heb ik een opdracht gekregen om daar een gedicht voor te schrijven, net als vorig jaar. En dat wordt gepubliceerd op een van die Gijsingflats. Dus dat is wel
tof.
Dat is wel tof. Hadden ze gevraagd of mijn oma en mijn moeder ook voor het interview mochten voor de krant. Dat ze daar 3 generaties neer kunnen zetten. Dus dat is wel leuk. Nou, we lopen hier Spangen in eigenlijk. En dan kan je via 2 manieren eigenlijk naar het stadion. Als het lekker weer is, ga ik hier altijd naar links. Ja. Dan loop je langs het park. De Spaanse bocht.
Is het zonnig.
Ja, dat kunnen we wel even doen.
Zullen we dat doen?
Ja. Gaan we hier al oversteken. Ja, ik vind de singles van Rotterdam altijd wel het mooist. Wordt er wel altijd wel blij van. De Heemraadsingel bijvoorbeeld. En bij mij achter heb je de Hoekensingel. En dit stukje is ook hartstikke mooi.
En je was als kind dus best wel voetbalgek.
Ja.
En op een gegeven moment ben je gaan schrijven.
Ja, ook dat nog. Nou ja, ik zeg altijd, zomers had ik een bal als het lekker weer was. En... Nou, in de herfst ook nog wel, want in de regen kan je ook gewoon voetballen. In de winter vond ik het ook wel fijn om binnen te zitten, te tekenen, knutselen, schrijven toen ook al. En het schrijven nam eigenlijk best wel de overhand, omdat ik... Ik ontwikkelde op een gegeven moment een stotter. En die werd best wel hardnekkig. En dat ging ook heel moeilijk over. Ik had wel logopedie, maar dat liep ook allemaal niet lekker. En als het lekker liep, was ik er ook helemaal vanaf. Maar dat duurde dan maar 2 weken. En op een gegeven moment ben je dat dan ook helemaal beu. Toen had ik met mezelf afgesproken, joh, ik kan beter wat minder zeggen. Dan stotter ik ook automatisch minder. Als je minder praat, dan lukt het met stotteren ook wel. En toen werd ik eigenlijk steeds een stukje stiller, maar ik begon wel meer te schrijven. Dus eigenlijk alles wat er gebeurde, dat begon ik toch wel woorden te geven. En rond mijn 12e, 13e liep dat echt bijna uit, niet op een dagboek, maar wel op dagelijks, zeg maar. Ja, een soort van, het waren geen gedichten. Het was meer een soort rapvorm die ik dan opschreef. En toen had je nog MSN. En dan hielden we ons altijd wel bezig met een beetje battelen over en weer. Dus er waren ook nog wel jongens in de klas die dat ook allemaal deden. En, maar ik begon het voor mezelf toen al wel heel serieus te nemen en ook bij te houden. Maar het is eigenlijk uit een, spraakgebrek voortgekomen.
Ja.
Ja.
En begonnen ze dan eigenlijk met rappen?
Ja, ik heb wel heel eventjes gerapt. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat dat toch... dan moet je weer iemand hebben die de beat maakt. En dan moet je weer iemand dit. En dat was allemaal zo. En pen en papier was super goedkoop, super makkelijk. Heel snel. En ook gewoon een hele fijne vorm, omdat je daar toch alle kanten mee op kan. Rap vond ik toen toch al wel dat ik me een beetje gedwongen voelde om wat stoerder te doen. En op papier kan het af en toe ook wel, maar heb je ook gewoon de vrijheid om over andere onderwerpen en op een andere manier te kunnen schrijven. Dus
jullie stuurden gewoon teksten naar elkaar toe?
Ja, we stuurden eigenlijk gewoon teksten naar elkaar toe. En met één vriend heb ik het dan op een gegeven moment ben ik het wel een keer gaan opnemen. Maar dat was allemaal zoveel geregeld dat we toen dachten van... dat ik dacht van, ik blijf in ieder geval lekker schrijven. En dat spreken, dat lukt me toch voor geen meter. Dus ik hou het bij schrijven. En dat is eigenlijk zo gebleven tot mijn 20ste, 21ste. Toen ben ik pas begonnen met optredens.
En begon het met spoken word?
Ja, het begon met spoken word. Ik had een onder zware groepsdruk, we gaan het bruggetje over.
Ja.
En onder zware groepsdruk eind 2010 had ik een website opgezet. Met teksten die toen werden gelezen. En voordat ik het wist, ging ik van 10 naar 100, naar 1000, naar 10.000 lezers per week. En dat ging hartstikke goed. Maar ik kreeg ook steeds vaker het verzoek van, joh, het is leuk op papier, maar zou je het niet een keer komen voordragen? Want dat is eigenlijk, dan komt het nog beter tot z'n recht. En ik heb dat altijd afgehouden.
Want stotterde je toen ook nog? Of?
Ja, okay. Althans, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik weet alleen dat ik heel bang was om te gaan stotteren. Je hebt zoveel negatieve spreekervaringen opgedaan. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, dit moet wel misgaan. En toch onder druk van de jongens, eind 2011, ja gezegd tegen een verzoek uit Den Haag om daar op te gaan treden bij Frappant Comedy. Ik denk nou, dat is en Den Haag en het is stand-up, dus dat is, ik pas daar sowieso niet. Ik ben al de vreemde eend in de bijt, dus dan valt het ook minder op als ik op mijn bek ga. En dat ging eigenlijk hartstikke goed die avond. En dat was mijn eerste... positieve spreekervaring voor een groep in jaren. En dat bleek achteraf een soort startschot te zijn. Uit die zaal kwamen weer 2 nieuwe verzoeken. En nou ja, dan ga je daar weer naartoe. En dan groeit je netwerk weer op die manier. Via social media ging het eigenlijk steeds harder met mijn zinnen. Ja, en zo ben ik uiteindelijk via een klus voor Stichting Young Up op Rotterdam-Zuid ben ik opgepikt door iemand van Phanix. En zo kwam ik aan mijn radiocolumn. Dat is nu 6 jaar geleden. Ja, zo ben ik daar dus weer uitgekomen. En via daar dan weer, via Zaraida Groenhart die daar toen werkte, een klus gekregen in Amsterdam. Waar mensen van de tv zaten. En zo ben ik dan een paar keer bij Jinek en bij De Wereld Draait Door geweest. Nou ja, en eigenlijk sindsdien, dan heb ik het over 2015, kan ik zeggen dat ik een soort constante stroom heb aan opdrachten. En mijn boeken zijn toen ook uitgekomen. Mijn eerste in 2015. En sindsdien loopt het eigenlijk goed.
Gestaag en goed.
Ja.
Nou, we zijn inmiddels bij het kasteel aangekomen.
Ja, bij het kasteel. Bij de ingang die ik met mijn opa altijd had. Ingang D is dat, richting de kasteeltribune. En ik heb hele mooie wedstrijden gezien van Sparta thuis. Ik bedoel, Sparta PSV herinner ik me nog in een of andere... met waterpartijen op het veld, dat we 2-1 wonnen. Ik heb Ajax wel eens dik over de knie zien gaan hier. Maar het is natuurlijk ook een club waar je een heleboel trieste dingen meegemaakt. En wat ik net even vertelde over mijn opa die in 2002 overleed, dat was voor de na-competitie van dat jaar. En voor hem ben ik in die zin blij dat hij niet meer heeft mee hoeven maken dat Sparta voor het eerst eruit vloog. Dat was die zomer het geval, toen Sparta voor het eerst gedegradeerd. Ja. Dus, en sindsdien is het best wel kwakkelen. We hebben twee seizoenen terug werden we kampioen natuurlijk van de eerste divisie. Na jarenlang in de Eredivisie en er weer uit. En vooral de jaren eruit was op een gegeven moment wel heel triest. Zo lang duurde. En nu dit seizoen gaat het weer niet best eigenlijk. Nee. Nee, op heel zacht uitgedrukt. Het is denk ik het slechtste seizoen wat ik ooit mee heb gemaakt. Dus een haat-liefdeverhouding kan je het ook niet meer noemen. Het is echt...
Heb je eigenlijk wel eens een gedicht geschreven over Sparta?
Ik heb wel eens, ja zeker. Toen ze kampioen werden heb ik een gedicht geschreven over Sparta. In de bundel, de nieuwe bundel, staan twee gedichten over Sparta. Tenminste, één kort verhaal.
Zou je er eentje kunnen voordragen?
Ja, ik ken er eentje uit mijn hoofd, denk ik. Vandaag liep ik door Spangen, op weg naar het kasteel. Door haar blik bevangen hield ik even stil. Van boven naar beneden, zoals meer mannen doen. Ik keek, het bleek dat ik dat niet had moeten doen. Vandaag liep ik door Spangen, want Sparta speelde thuis. Zij droeg ook rood en wit, maar dan dat van Zuid. Het boek heet Tough Love, dus het gaat elke keer over liefdes die net niet helemaal lukken. En dit is wel een goede reden waarom een liefde niet zou lukken. Dat is vooral net na zo'n nederlaag is het erg zwaar om mensen tegen te komen die voor Feyenoord zijn. Het ergste is, dat is het punt wat een Sparta supporter bereikt. Kijk, op Zuid is het ook vaak niet, hoor je ook vaak dat ze het zwaar hebben. Dit is trouwens de ingang die ik nu heb met mijn vader.
Ja, we zijn eigenlijk
vader.
Een rondje om het kasteel aan het lopen, geloof ik.
Bij C. Ja. Maar daar gaat ook genoeg mis. Het is ook niet altijd leuk om voor Feyenoord te zijn, denk ik. Maar als Spartaan kom je op het punt dat mensen je ook niet eens meer pesten, zeg maar. Ja. Ik word op verjaardagen...
Een soort medelijden.
Ik bedoel, ja, Sparta Feyenoord 07. Er is geen Feyenoorder in mijn omgeving die dan nog even een appje stuurt van haha, of ja. moet je jullie nou zien? We zijn zeg maar dat punt... Zijn we al voorbij? We zitten al puur in de medelijden, in het medelijdencircuit. Nou, dat is eigenlijk nog veel erger hoor. Dat je, ja, dan heb je nog liever dat mensen je zieken of zo. En dit is, gewoon. Het is ook zo persoonlijk altijd, omdat er zoveel samenhangt met die club. Hier zijn zoveel dingen die je hebt meegemaakt en mensen die je kent die hier rondlopen. En nou ja, goed dat het met mijn opa is gegaan. Dat is ook. Ja, alles draagt bij aan dat clubgevoel en dat maakt het extra zwaar, moet ik zeggen, om te zien hoe het gaat.
Ja, je bundel Tough Love is afgelopen november uitgekomen.
Klopt, ja.
Je tweede bundel?
Ja, mijn tweede. Een knalrood boek en heb ik 2,5 jaar lang heb ik daar aan gewerkt en die hebben we in november gelanceerd op het SS Rotterdam. Ja, dat was echt super tof. Daar kwamen 350 mensen op af ongeveer. En die zaal daar was heel tof. Was de grote balzaal van het schip. Met een hele chique trap en chique beschilderingen. En dat was echt heel tof. Om als je 2,5 jaar toewerkt naar een boekpresentatie. Dan was dat wel waar je 2,5 jaar lang voor gedaan hebt, zeg maar. De overpizza's en de nachtsessies en... ruzies om welke tekst wel en welke tekst niet, dan is het dat allemaal wel waard geweest. En sindsdien loopt hij eigenlijk hartstikke goed. Ik heb natuurlijk wel een beetje geluk gehad omdat je hem in november uitbrengt dat het dicht bij de feestdagen ligt. Dus hij lag onder heel veel kerstbomen en in heel veel jute zakken is hij meegekomen. Dus dat is...
Het gaat over de liefde.
Het gaat over liefde, maar het gaat over liefde die niet helemaal lukt. Een beetje liefde waar elke keer wel iets aan mankeert. En dat dan eigenlijk vanaf zoveel mogelijk verschillende kanten, zoveel mogelijk verschillende manieren. Het idee voor het boek is ontstaan bij een debat waar ik zat. En waar een dame op een gegeven moment zei, het ging over moeilijk samenleven en problemen in de wijk. En die vrouw zei, ja, liefde is de sleutel. En die vrouw bedoelde dat hartstikke goed. Ik vond het ook hartstikke lief. En ik zou ook zo graag willen dat ze gelijk had. Maar toen dacht ik bij mezelf, liefde is eerder nog een soort slot. Wat je probeert te kraken en soms lukt dat, maar het mislukt ook heel vaak. En niet alleen in relaties, maar in samenleven, waar ook vormen van liefde bij komen kijken. Zorgen voor elkaar, de band die je met je ouders hebt, die af en toe ook super lastig kan zijn. Vriendschappen die komen en gaan. liefde voor het vak dat je hebt, wat af en toe ook doorslaat in totale obsessie en waar je jezelf goed in kan verliezen. Twijfels aan jezelf, wat dan weer met zelfliefde te maken. Nou ja, je hebt zoveel vormen van liefde en ook zoveel problemen die erbij komen kijken. En ik dacht, daar maak ik een bundel over. Dat is leuker dan zoete liefdesgedichten.
Ja, we lopen nu weer langs hetzelfde water terug. Deze single. Ja, je houdt van singles, zei je. Je was een single geschreven?
Nou, ik zat laatst op de expositie voor de Koolsingel in Museum Rotterdam. Nou is dat natuurlijk niet echt een single, dat is een gedempte single. Maar ik zit vaak langs het water. En of dat nou de single is of de Nieuwe Maas of je gaat naar Terschelling en je zit daar aan het strand. Ik vind dat altijd heel fijne inspiratie. Of er nou meeuwen vliegen of eentje zwemmen, ik ben al gauw gelukkig als ik water zie.
Is Toflof, gaat het ook over Rotterdam?
Ja, Toflof gaat deels zeker ook over Rotterdam. Ik heb toen ik de vormgever leerde kennen, heb ik hem gevraagd om door het boek heen een soort scènes te laten lopen. Een beetje in de stijl van Edward Hopper, die Amerikaanse kunstschilder. Die op de een of andere manier daar altijd heel goed in slaagt om dat stadse leven neer te zetten. Maar daar ook toch wel af en toe de eenzaamheid van mensen in zo'n grote stad goed weet uit te drukken. En er lopen eigenlijk in een stuk of 15, 16 tekeningen door het boek. Loopt er eigenlijk een route door de stad. Niet de aanzichtkaartroute, maar gewoon de plekken waar ik zelf vaak kom.
Wat zijn dat voor plekken?
Ja, langs het water bijvoorbeeld, wat ik heel tof vind. Maar ook de Avondwinkel en de Dordtselaan waar ik gewoond heb. Rijnhaven, weet je, de metro, waar de metro bovengronds rijdt, wat echt een soort van New York effect geeft. Het tankstation 's avonds laat, waar ook de meest uiteenlopende bonte types komen. Ja, dat zijn een beetje dan een aantal plekken. Het kasteel natuurlijk staat erin. En die lopen als een soort filmscènes door het boek. En daar hangen ook gedichten mee samen die zeker over de stad gaan.
En als in Toflof dat liefde af en toe ook wat moeilijk is?
Ja, vind ik met Rotterdam ook. Vind ik... aan de ene kant ben ik hartstikke blij dat ik hier stadsdichter ben. En vind ik dat de mensen de stad maken. En vind ik Rotterdammers op zich hartstikke tof. Maar ik vind het ook een stad waar soms beslissingen worden genomen. Waarvan ik denk, ja, moet je dat nou doen? Moet je dat willen met z'n allen? Al die hoogbouw bijvoorbeeld, wat er dan weer prachtig uitziet. Ik hink heel vaak op twee gedachten. Ik vind de hoogbouw prachtig en ik vind het echt een soort uitstraling ook hebben. Als je over de Brienenoordbrug aankomt of over de Maasboulevard, dan denk je, ja, dit is toch wel een wezenlijk andere stad dan alle andere steden in Nederland. Maar als je daarna nagaat dat het voor, gewone Rotterdammers, waar het in de verkiezingen heel erg over gaat, niet meer te betalen is om in het centrum van hun eigen stad te wonen, ja, dan denk ik dat je de ziel weer een beetje opgeeft. En dat vind ik dan weer hartstikke zonde. En de gentrification van wijken, denk ik ook soms, ja. Mensen herkennen de eigen buurt niet meer.
Nee.
En dan niet de bezorgde witte Rotterdammer die door de komst van, laten we het andere mensen noemen, zo noemen ze zelf altijd, hun buurt niet meer herkennen. Maar mensen die hier geboren en getogen zijn, met wat voor achtergrond dan ook, die uit het raam kijken en in één keer alleen maar mensen in rode broeken met paarse sokken voorbij zien fietsen. Ja. En allemaal biologische koffiebars die op elke hoek van de straat opduiken. Dan denk ik ook van, dat is ook je eigen buurt niet meer herkennen, weet je.
Dat is hier op de Chalklaan nog wel heel ver weg, vind ik.
Ja,
toch? Dat
schijnt er ook allemaal aan te komen. Ze gaan de Spaanse polder aanpakken en dan trekken ze helemaal door naar het gebied van de Keileweg. Dus ben benieuwd.
Oh jee, wordt de Spaanse polder hip.
Ja.
Stel je voor.
Moet ik ook een gek montuur kopen en een knotje op mijn hoofd. En waar ik ook niks tegen heb hoor. Ik bedoel, waar verschillende mensen samenkomen, denk ik dat de mooiste dingen worden geboren. Maar ja, het wordt nu allemaal een beetje hippe eenheidsworst. En dat vind ik gewoon niet echt Rotterdam. Wat natuurlijk ook weer totaal uit de lucht gegrepen is, want wat is dan echt Rotterdam? Maar goed, zolang ik met die vraag bezig ben, komen in ieder geval gedichten tevoorschijn.
Maar zijn dat wel ook sentimenten die je in je eigen wijk hoort?
Nou, in mijn eigen wijk is volgens mij een van de armste wijken van de stad. Dus daar gaan de gesprekken niet in eerste instantie over de verhipping. Maar er zijn mensen meer bezig met toch wel de eindjes aan elkaar knopen, heb ik het idee. Maar,
Is dat anders dan toen je er opgroeide?
Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee, dat is eigenlijk altijd zo geweest. En dat zijn natuurlijk... Dat geldt op Rotterdam-Zuid ook. Toen ik daar woonde, vond ik het eigenlijk nog wel schrijnender in heel veel gevallen. Plekken waar de armoede heerst, heerst de onvrede ook heel erg. En een gevoel van onveiligheid en ook misschien wel het aantal incidenten is daar misschien wat hoger. Maar dat zijn juist de plekken die extra aandacht verdienen. Alleen wat je, en ik weet niet of dat specifiek voor Rotterdam geldt of voor alle steden, maar ik ken eigenlijk alleen de Rotterdamse context, is dat daar een heleboel partijen ontstaan en stichtingen en weldoeners en cultuurmakelaars en noem het allemaal maar op, die dan dat initiatieven gaan ontwikkelen, juist in zulke wijken. En de weg naar subsidiepotjes ook hartstikke goed weten te vinden, zich hartstikke goed weten te verwoorden. De tonnen of miljoenen die ermee gepaard gaan goed weten op te strijken, maar vervolgens eigenlijk geen klap uitvoeren in zulke wijken. En ik denk dat dat het verhaal is van heel veel Rotterdamse buurten, waar naar iedereen geluisterd wordt die van buitenaf problemen op komt lossen, behalve naar mensen die in de buurt wonen. En dat vind ik wel een probleem in Rotterdam waarvan ik zeg, ja, zouden we misschien eens van onderaf aan moeten pakken.
Is het ook iets wat je jou zelf inspireert in je werk?
Ja, nou ja, helemaal nu je stadsdichter bent heb je wel wat meer het vermogen om bepaalde problemen op de kaart te zetten. En een van de dingen vind ik dat er een heleboel jongeren lopen met heel veel goede ideeën. En in mijn ogen goede plannen. Maar het zijn niet altijd plannen die stroken met wat beleidsmakers willen voor een buurt. Ik bedoel, op een bewonersavond in mijn oude buurt Middelland vroeg een jongetje van 14 van, joh, jullie hebben weet ik veel hoeveel buurthuizen gesloten. Zou er weer eentje open kunnen? Want wij willen op dinsdag en woensdagavond willen we Champions League voetbal kunnen kijken. Ja, dat was niet echt het idee dat ze in de buurt hadden van vrije tijdsbesteding of nuttige, weet je, recreatie. Maar als dat is waar een buurt om vraagt, dan moet je dat gewoon geven. En dan zie je in tweede instantie wel of daar nog ruimte is voor workshops bijvoorbeeld. Of je op een positieve manier andere dingen uit de kan kunt halen. Maar je moet niet allemaal gebiedsvisies en dingen droppen op een buurt en het overlaten aan mensen die daar eigenlijk geen kaas van hebben gegeten. Want het werkt uiteindelijk gewoon niet.
En je geeft zelf ook les?
Ik geef zelf les, ja. Ja, veel ook. Zoveel mogelijk hoor. Ik geef één keer in de week vast les op de hogeschool Rotterdam, waar ik een keuzevak spoken word heb ontwikkeld. Dus dat geef ik op de dinsdag. En andere keren zijn het eigenlijk losse lessen die ik geef. Yeah. En dat varieert van de basisschool tot de middelbare school, mbo, hbo, yeah, en soms de universiteit.
Wat probeer je jongeren mee te geven als je ze...
Ja, dat verschilt heel erg. Op de basisschool vind ik het al heel fijn dat ze dicht in ieder geval tof vinden. Dat ze zien van, joh, je kan ook gekke Nike's dragen en dichter zijn en begrijpelijke dingen op papier zetten. Dat kan ook. Het heeft vaak een heel stoffig imago, toch wel. En op de middelbare school kun je echt al beginnen met, wat houdt jou bezig, weet je wel? Wat zit jou dwars? Wat heb jij meegemaakt? Wat is de manier waarop jij naar de wereld kijkt? En jongeren leren om die boodschap op papier te kunnen zetten en misschien zelfs voor te dragen. En mbo, hbo kun je echt wel al toewerken naar performance en daar ook de nadruk op leggen. En veel van die jongeren heb ik ook al teruggevraagd een keer op Pagina Groots. Dus die hebben ook echt al in de Schouwburg opgetreden.
Je literaire festival?
Ja.
Dat organiseer je sinds 2000?
Sinds 2012. Ja, we bestonden pas geleden 6 jaar. En ik doe het gelukkig niet meer alleen. Ik doe het nou in samenwerking met Woorden Zinnen. Dus er zit nou wel een klein teampje achter van mensen die dingen regelen. Wat wel heel fijn is voor mij ook. Niet alles meer zelf hoef te doen. Maar het is fijn om jongeren op die manier een springplank te kunnen geven. En om taal gewoon hip te maken. En dat is het de laatste tijd eigenlijk best wel. Ja. Ik moet zeggen dat het best wel een vlucht heeft genomen. Misschien omdat ik er wat meer in zit ook dan een paar jaar geleden. Maar... Ik kan toch ook niet ontkennen dat ik het via Instagram en allerlei podia die uit de grond poppen in Rotterdam wel heel erg zie groeien. De mogelijkheden in ieder geval.
Ja, je had 3 motto's lastig op je website.
3 motto's, ja. Taal is alles, want alles is taal. Daar geloof ik echt heilig in. Ik geloof dat zelfexpressie heel erg leidt tot zelfontplooiing uiteindelijk. Nou ja, zelfexpressie, zelfvertrouwen, zelfontplooiing. Dat is... Ik heb dat ervaren dat het zo is.
Ja.
Iemand die moeilijk spreekt en via het schrijven toch het lef vindt om op te gaan treden. En nou ja, daar uiteindelijk zijn werk van kan maken. Dat geldt niet alleen voor mij, dat verhaal. Ik geloof dat er veel meer jongeren zijn die op hun eigen manier, als ze ontdekken wat ze leuk vinden en daar tijd en aandacht aan geven, dat ze daarin kunnen groeien. En dat je op school en van huis uit best wel gestimuleerd zou mogen worden of moeten worden om daar ook echt mee aan de gang te gaan.
Werd je daar zelf eigenlijk in gestimuleerd?
Door mijn opa's en oma's wel. Van huis uit uiteindelijk ook wel, maar dat was wel meer uit de gedachte van het is leuk voor de bij. Mijn moeder zei altijd, dat is leuk voor de bij. Je hebt een goed stel hersenen, dus die moet je ook gebruiken. Want die gebruik je natuurlijk niet met kunst. En die gebruik je als je een studie kiest. Dus ik ben ook gaan studeren en dergelijke. Met een nadruk op en dergelijke. Ik stond ingeschreven op de Erasmus Universiteit. Nee, ik heb hem een propeduis gehaald.
Welke studie?
Rechten. Want het was ook taal. Dus het lijkt allemaal op elkaar. Propeduizen gehaald, een stukje bachelor gehaald. Ontdekt dat het niks voor mij was. HBO geprobeerd, communicatie. Ik dacht, nou, dat is misschien wat meer in mijn straatje. Maar daar vonden school en ik het allebei na een half jaar wel genoeg. Na heel veel ongeoorloofde afwezigheden en andere ellende. Ja, dus het studiepad was niet voor mij weggelegd.
Maar en uiteindelijk heb je je moeder laten zien dat je gewoon met taal kunstenaar zijn.
Ja, dat het uiteindelijk, ja. En in het begin ook wel echt alleen een boterham. Maar nu inmiddels ook wel met beleg, dus dat is wel fijn.
Maar, wat je dan haalt bij de mini-markt waar we net langs zijn gelopen.
Ja, we zijn weer helemaal naar de mini. We lopen alweer op de Franselaan. We lopen eigenlijk het stukje dat ik bijna dagelijks gelukkig loop met een zak met boeken die naar het postkantoor moeten. Dat doen we allemaal zelf. Een vriend van mij en ik die de uitgeverij hebben opgezet. We hebben eigenlijk week in, week uit. We doen week op, week af. Dus de ene week heb jij boekendienst en de andere week de ander. En ik ben deze week vrij, maar volgende week ga ik weer aan de bak. En dan loop ik altijd hier naar Van Buren toe om de boekjes te posten. En dat is hartstikke leuk. De bakker zit daar, de slager zit daar, de groenteboer. En
is het echt nog een beetje een buurtje waar mensen elkaar kennen?
Ja, je kent de slager en de bakker, hè? En de mensen van het postkantoor. Maar het is niet in die zin. Het geldt voor meer wijken, denk ik. Het verloop is heel hoog. Dus mensen wonen er kort. Dus een echte binding is er vaak niet, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Je hebt je vaste plekken waar je komt en waar je iedereen groet. En
blijft er dan een beetje bij. We lopen nu langs de Italiaanse
straat. Ja.
Alleen je ouderlijk huis is er niet meer.
Nee, dat huis. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar het ziekenhuis waar ik ben geboren bestaat niet meer. En het naambordje, of tenminste het huisnummer van het huis in de Italiaanse straat, dat hangt inmiddels bij mijn vader aan de deur van het schuurtje. Dat is alles wat erover is. Precies dat gedeelte is gesloopt. Dus ja, dat is. Ik moet zeggen dat ik dat wel moeilijk vind aan Rotterdam ook vaak, hoor. Het zijn toch wel plekken waar je aan gehecht bent die gewoon niet meer bestaan. Je kunt daar nooit meer naartoe. Met het oude stadion van Sparta dat ook is gewoon weg. En dat heb je nog heel erg in je hoofd zitten. Maar ik vind het zo fijn dat een van mijn beste vrienden komt uit Amsterdam. Ja, die kan nog naar zijn ouderlijk huis, naar het andere ouderlijk huis. En dan nog naar 6 ouderlijke huizen, naar de basisschool, de middelbare school. En hier, ja, met een beetje pech raak je gewoon toch best wel veel kwijt. Zo'n veld is bijna niks veranderd.
Ja.
En andere plekken zijn gewoon, ja, voor altijd weg. En dat is ook wel Rotterdams. Waarvan ook soms gebouwen zijn waarvan ik denk, ja, moet dat nou echt tegen de grond? Ik heb geen bouwkunde gestudeerd, maar volgens mij kan dit nog best wel een paar jaar mee of zo.
Ja, Rotterdam houden ze wel van slopen.
Ja.
En van bouwen.
En soms om het slopen ook, weet je wel. Ze zijn nu bij mij rond school, bij de Wijnhaven. Hebben ze ook van alles en nog wat gesloopt. Ik geloof dat daar 4 nieuwe torens komen. En eentje met groen en eentje van glas. En allemaal super mooi. Ik vind het echt mooi. Maar ja, ik zie Rotterdam in die zin wel veranderen. En lang was ik daar blij mee. Omdat het toch ook toch wel opknapte op bepaalde punten. Maar ik begin nou ook wel de rauwheid heel erg te missen. En ik denk als je alleen maar woonruimtes maakt voor mensen met hogere inkomens. Dat uiteindelijk ook het hele straatbeeld en de hele geest van een stad daarin mee verandert. Ik weet niet of ik daar heel blij mee ben. per se. Denk het eigenlijk niet. Ik word hier altijd heel blij van trouwens, Café Franse Laan. Inclusief de palmbomen en, die op apengapen staan. En ik word daar heel blij van altijd. Dat ik er langs loop. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Met Valentijn, dat ze, nou, met kerst, met alles eigenlijk wat feest is, doen ze dan de hele etalage ook. Ja. Dat, die mensen zijn zwaar onderbemand, weet je wel. Maar ze doen dat soort dingen dan weer wel. Je kan op alles bezuinigen, maar niet op je etalage. Ja, dat vind ik heel...
Ik ben er
blij van. Jullie slagen. Ziet hij ons? Nee, is gehakt aan het maken.
Heb je nog een favoriet? Wat hou je altijd bij de slager?
Nou, de slager heeft voorgekruide kipfilet.
Oh.
En daar word ik altijd wel... Hij doet iets met die kruiden. Dat ik denk, dat kan ook in alles. Pleurt in de pasta, kan in de roti. Het kan in alles. Gewoon lekker. En hier de toko, waar ik ook vaak ben. En de Bas, dit heet nog steeds de Bas. Dat staat Dirk al jaren, maar dat blijft hier natuurlijk gewoon de Bas. De Bas loopt ook als een rode draad door onze familie heen. Maar overal, oh, maar woonde aan de Schiedamse weg, naast de Bas. Toen ik op mezelf ging in de Middellandstraat, of de Joost van Geelstraat, woonde ik schuin tegenover een Bas. En nu bij deze Bas. Ik ben nooit verder gekomen dan de Bas.
Ja, het is de Dirk geworden.
Ja, het is de Dirk.
Klein stukje,
ja.
Stukje transformatie.
Ja, hier de Poolse supermarkt.
Moet je daar wel eens?
Ja, ook wel eens. Maar...
Om wat te halen?
Niet wat er heel pontificaal in ongeveer elke Poolse etalage staat. Heel veel drank. Nee, het is vaak als je het vergeten bent dat je nog even snel hier naartoe kan. Ze zijn net wat langer open dan de supermarkt. Dus... Ik kom eigenlijk overal gewoon. Ik vind het gewoon leuk om af en toe gewoon even ergens binnen te lopen en te kijken. Dat vind ik aan Rotterdam. Je kan met de lift naar de wolken. Als je in een wolkenkrabber stapt, kun je in de lift naar de wolken. Maar het lijkt of je altijd moet lopen voor je dromen. Dus je moet op de trap voor je dromen. En je kan in de lift naar de... Dat vind ik altijd zo... In Valse Beloftes is het onprettig wonen. Maar dat is een heel lang gedicht. Die ken ik nog niet uit mijn hoofd. Ik zit even te kijken wat... Met vier regels. Kan dat? Gewoon een korte. Bestel mij ter aarde waar ik ter wereld kwam. Geen andere stad dan Rotterdam.
Je luisterde naar Dwalen door Delfshaven. Een vierdelige podcastserie van Tara Lewis en Inge Jansen voor het Rotterdamse magazine Vers Beton. De serie is mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsbudget Lokale Media van de gebiedscommissie Delfshaven. Meer dwalen? Ga dan naar www.versbeton.nl voor alle uitzendingen en de bijbehorende looproutes.